En onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 17, het vierde en het zesde vers. Psalm 17, vers 4 en vers 6. Maak uw weldaan wonderbaar en geen leeuw is heter op de jacht. 4 en 6 van 17. En toen luisteren wij nu eerst naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica is onze schriftlezing. 1 Thessalonicenzen. We beginnen bij vers 17 in hoofdstuk 2 en we lezen tot en met 10 van hoofdstuk 3. 1 Thessalonicenzen 2 vers 17 tot 3 vers 10. En we zingen na de schriftlezing het 11e vers van Psalm 34. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Vers 11 van Psalm 34. Maar wij, broeders, van u beroofd geweest zijnde voor een kleine wijle tijds, naar het aangezicht, niet naar het hart, hebben ons te overvloediger benaastigd om uw aangezicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij tot u willen komen, immers ik, Paulus, eenmaal en andermaal, maar de Satanas heeft ons belet. Want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems, zijt gij die ook niet voor onze Heere Jezus Christus in zijn toekomst? Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap. Daarom, deze begeerte niet langer kunnende verdragen, hebben wij gaarne te Athene alleen gelaten willen worden en hebben gezonden Timotheus, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u te versterken en u te vermanen van uw geloof. Opdat niemand bewogen worden in deze verdrukkingen, want gij weet zelf dat wij daartoe gezet zijn, want ook toen wij bij u waren, voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is, en gij weet het. Daarom ook deze begeerte niet langer kunnende verdragen, heb ik hem gezonden om uw geloof te verstaan, of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Maar als Timotheus nu van ulieden tot ons gekomen is en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, en dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begeerig zijnde om ons te zien gelijk wij ook om u lieden, zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood vertroost geworden door uw geloof. Want nu leven wij, indien gij vaststaat in de Heere. Want wat dankzegging kunnen wij Goden tot vergelding wedergeven voor u, vanwege al de blijdschap waarmede wij ons om uwentwil verblijden voor onze God, nacht en dag zeer overvloedig biddende om uw aangezicht te mogen zien en te volmaken hetgeen aan uw geloof ontbreekt. Gemeente, als wij vanmorgen verder mogen lezen in het woord van de Heere over wat Gods woord ons over Timotheus zegt, dan vindt u onze tekst in het zojuist gelezen schriftgedeelte 1 Thessalonicenzen 3, de versen 1 en 2 en 5. 1 Thessalonicenzen 3, vers 1, 2 en 5. Daarom deze begeerte niet langer kunnende verdragen, hebben wij gaarne willen te Athene alleen gelaten worden en hebben gezonden Timotheus, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u te versterken en u te vermanen van uw geloof. Daarom ook deze begeerte niet langer kunnende verdragen, heb ik hem gezonden om uw geloof te verstaan, of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Wij willen de Heere samen om zijn zegen bidden en wij doen voorbeden in verband met het feit dat de moeder van zuster Nel Wielhouwer en de schoonmoeder van broeder Rien Wielhouwer de afgelopen week is overleden en in de komende dagen ter aarde zal worden besteld. Laten wij samen bidden. Heere, u hebt ons in uw goedheid weer een week willen sparen. Wij zijn er nog. Terwijl er om ons heen altijd weer mensen wegvallen. Soms op hoge leeftijd overlijden. En dat geldt van haar die we zojuist hebben genoemd als degene die overleden is uit de kring van een familie uit ons midden. Heere, wij willen u genadig bidden dat gij gedenken wilt aan de achterblijvenden, de rouwdragenden. Voor hen ligt er nog heel wat moeilijk werk. En wij vragen van u dat ge ze daarbij de kracht wilt geven en dat u ze genadig ondersteunen wilt. En bij het verwerken van dit verlies en bij het beleven van de lege plaats, en dat zal voor hen toch nog heel wat zijn, Heere, als ze er zoveel zorg en zoveel aandacht aan hebben mogen en kunnen besteden in de jaren die voorbij gegaan zijn, zal het inderdaad voor hen toch een hele beleving zijn om te ervaren dat al dat werk en al die zorg nu overbodig is geworden. Maar wilt u ze bij het verwerken daarvan uw hulp en uw genade rijkelijk betonen, Heere? Want dan zijt gij de enige die waarlijk een toevlucht zijt en die een helper zijt, ook in de dag van zorg en verdriet en moeite. Mogen zij dat zo ondervinden, Heere. Maar niet alleen sterft de mens als hij oud geworden is, er gaan ook mensen weg uit dit leven op veel jongere leeftijd en door ook hele andere oorzaken. Wij worden er iedere keer weer bij bepaald, ook in deze vakantietijd, als allerlei werkzaamheden van ons mensen blijven liggen. Als de scholen gesloten zijn en als er op de bouwplek niet meer gewerkt wordt en als er op zoveel plaatsen mensen afwezig zijn vanwege de vakantie. Eén ding wordt ook iedere keer weer duidelijk, Heren, en we horen het uit allerlei berichten dat de dood werkt, doorwerkt en dat hij langs onze wegen werkt en dat hij overal loert op mensenlevens om die te beëindigen en om er een eind aan te maken. Heren, zo worden wij ook iedere keer weer herinnerd aan de vergankelijkheid, aan de broosheid, aan onze sterfelijkheid. We kunnen plannen maken en we kunnen enthousiast over onze plannen praten en we kunnen blij zijn als een vakantietijd aanbreekt en als we eens afstand mogen nemen van alle drukte en zorg en moeite en bezigheden. Maar heren, wat is er nou eigenlijk zeker? Wat staat er nu eigenlijk vast? Kunnen onze plannen realiteit worden? Kunnen we werkelijk doen wat we ons hebben voorgenomen? Ach, we zijn zo afhankelijk, zo geheel en al op u aangewezen. Leer ons dat. En leer ons daarbij leven. En leer ons zo ons werk doen. Leer ons zo vakantie houden. Leer ons zo alles doen in ons leven, Heren. In diepe afhankelijkheid van u. In het besef. Zo de Heere wil en wij leven. Dan zullen wij dit of dat doen. Heere, maak ons zo kleine mensen, we zijn het. Maar geef dat we het beleven mogen. Maak ons zo op u aangewezen mensen, dat zijn we ook. Maar doe ons dat beleven. En dan niet alleen maar voor ons aardse leven, Heere. Wij bidden het u ook wat onze geestelijke belangen betreft. Ja, vooral als het daarom gaat. Dingen die door ons ook zo makkelijk worden vergeten en terzijde geschoven of op een mindere plaats gesteld. Maar stelt ge ze, en zeker ook vandaag nu eens, heel centraal. En laat het ons vandaag nu eens echt te doen zijn om dat heil dat gij bereid hebt voor degene die u vrezen. Dat genadegoed dat in de Heer Jezus Christus is. En waar gij uit uitdeelt, waar gij mensen deelgenoot van maakt. Heren, ga ons niet voorbij. Het is ook niet voor niets zondag, Heren. Alle dingen mogen weer eens onderbroken worden. En we mogen vandaag weer ons speciaal bezighouden met de dingen die blijvende en eeuwige waarde hebben. O, laat dat inderdaad ons hart, onze aandacht mogen hebben, Heren. En wilt ge zo in ons midden zijn. Als uw woord verkondigd mag worden, draag gij het dan via de poort van ons oor in onze harten. Maar laat de verkondiging, de vertolking van uw evangelie dan ook mogen zijn naar de mening, naar de bedoeling van de Heilige Geest. Heren, als wij het woord hebben te prediken, dan moet dat toch in overeenstemming zijn met uw bedoelingen. Dan kunnen we toch niet spreken over wat we er zelf van denken en hoe we er zelf een kijk op hebben. Maar dan gaat het toch om de waarachtige, de eerlijke, de zuivere boodschap van uw genade. Heren, laat zo uw woord vandaag gebracht worden hier in ons midden en overal waar die boodschap klinkt. En wilt ge er dan zelf ook in meekomen? Wilt ge er dan zelf de kracht van uw Heilige Geest aanparen? Opdat het woord tot zegen mag zijn. Opdat harten verbroken mogen worden. Opdat harten die nog gesloten zijn open mogen gaan. Opdat blinde ogen niet langer blind zullen blijven. Opdat de oren doorboord zullen worden en we eindelijk een keer verstaan wat tot onze vrede dient. Maar opdat ook degenen die u kennen en van uw genade leerden leven, verder mogen onderwezen worden, gevoed worden met het brood des levens, om zo ook voortgang te mogen kennen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Ach, wat zijn wij ook juist op die, wat die dingen betreft, op u de Heere aangewezen. Gedenk ons dan, o God, naar uw grote barmhartigheid. Wees u met hen die niet naar de kerk konden. Dat er mensen afwezig zijn, dat is ten dele altijd weer ook het gevolg van ziekte, van ouderdom en van allerlei factoren, Heren, die de kerkgang niet of niet meer mogelijk maken. Wilt u ook aan zieken gedenken? Wilt u ook aan bejaarden gedenken, Heren? Laten ze het bij u mogen zoeken. Ziek zijn in deze tijd kan extra moeilijk zijn vanwege de warmte. Bejaard en oud worden, Heren, en op een kamer moeten zitten de hele dag, dat kan in de zomertijd ook inderdaad een extra belasting wezen. Maar geeft u genade en geeft u uw gunst te ondervinden, juist ook in moeilijke en zorgelijke dagen. En dan wilt u toch een toevlucht zijn, Heren, te allen tijden. Laat uw oog over een ieder van ons gaan. Wilt u met onze kinderen zijn, Heren? Altijd weer als ze in de kerk komen, zal er veel zijn wat zij niet begrijpen. Dat is niet het ergste. Als er maar dingen bij mogen zijn, Heren, die wel hun hart mogen raken. En als zij ook maar mogen gaan beseffen en gaan beleven dat één ding nodig is. Leg dat ook in de harten van onze kinderen, o God. En geef zo ook in hun leven uw onmisbare zegen. Vergeef onze zonden. Heren, er is in ons leven, ook als we de afgelopen week nog eens even overzien, veel, heel veel, wat voor u niet kan bestaan. Dingen die we gedaan hebben en die we niet hadden moeten doen. Dingen die we nagelaten hebben en die u nou juist van ons verwachten. Overtredingen met onze daden, maar ook met onze woorden. Want welk mens is er die in woorden niet strakelt? En Heer, als dat allemaal al in orde zou zijn, ons dadenleven En onze woorden, dan zijn er nog onze gedachten. Dan zijn er nog onze overleggingen. Dan zijn er nog de schuilhoeken van ons hart. Dan is er ook nog het verdorven, zondige bestaan dat we omdragen. Wat is er veel dat ons schuldig stelt, heren. Dat mag wel tot verootmoediging leiden. En dat mag ons wel doen vluchten tot die enige fontein van het bloed van Christus. Want daarin alleen is vergeving en afwassing en reiniging. Heren, breng ons daar voor het eerst of bij vernieuwing. Om daaruit te ontvangen alles wat nodig is om recht voor u de Heren te kunnen treden. Schenk ons uit Christus volheid, dan genade voor genade, en dat alleen om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu zingen uit het gebed des Heren, de versen 7 en 8. Het gebed des Heren, vers 7, leidt ons in geen verzoeking ooit. En vers 8, verlos ons uit des bozen macht. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. U weet dat wij bezig zijn om het woord van God te raadplegen en dat ook in uw midden te verkondigen voor zover het betreft het leven en het werk van Paulus' geestelijke zoon Timotheus. We hebben daar tot nog toe tweemaal bij stilgestaan. Eerst hebben we met elkaar gelet op de afkomst van deze Timotheus. Hij kwam uit Lystra in Klein-Azië. Geboren uit een Joodse vrouw en uit een Griekse vader. Een gemengd huwelijk dus. En dat bleek consequenties te hebben, want toen dit jongetje geboren was, toen moest hij naar de wet van Mozes, de wet des Heren overigens via Mozes, worden besneden. Maar dat is niet gebeurd. Dat zal zijn vader, zo hebben we met elkaar de conclusie getrokken, wel tegengehouden hebben. Die vader met zijn heidense achtergrond. En dat is voor Eunice, Timotheus' moeder, een oorzaak van verdriet geweest. Enfin, maar zij heeft zich niet laten ontmoedigen. Zij samen met haar moeder, Lois, hebben voor de geestelijke opvoeding van dit kind, dit kleinkind, zorg gedragen. En zodoende kan Paulus schrijven aan Timotheus dat hij van kindsbeen de schriften geweten heeft. En dat is niet alleen maar bij een kennen en weten van de schriften gebleven, maar dat is in het leven van Timotheus ook geworden tot een ervaren van de kracht Gods. Die schriften hebben hem inderdaad ook wijs gemaakt tot zaligheid. En daar is Paulus ook van overtuigd, want hij schrijft op een andere plaats dat het ongeveinsde geloof dat eerst in Lois woonde en daarna ook in Eunice, de moeder van Timotheus, nu ook in Timotheus gevonden wordt. Niet zomaar geloof, maar ongeveinsd geloof. Echt geloof. Oprecht geloof. De Heere heeft daar kennelijk de prediking van de apostel Paulus op zijn eerste zendingsreis bij willen gebruiken. En dat is voor Timotheus een onvergetelijk moment geweest. Dat hij kennis van God en van zijn genade in de Heere Jezus Christus heeft mogen ontvangen. Dat echt zo was, dat is ook gebleken in zijn leven. Daar is getuigenis van zijn leven uitgegaan en dat hebben mensen om hem heen gezien. Want als Paulus weer in Lystra komt op zijn tweede zendingsreis, dan praten de mensen over Timotheus. En dan geven de broeders daar en ook in het nabijgelegen Iconium een goed getuigenis van Timotheus. En Paulus, die toch op zoek is, uit is op het hebben en het meenemen van nog een andere helper op zijn zendingsreis. Hij heeft Silas al bij zich, maar dat is ook een Jood. Is eigenlijk langer meer en meer overtuigd geraakt dat Timotheus nu ook mee moet. En dat wordt bevestigd doordat er door wie dan ook profetieën omtrent Timotheus zijn uitgesproken. Waaruit blijkt dat het de wil van de Heere is dat deze Timotheus niet maar in Lystra zal blijven, in een vrij onbeschermde omgeving, in een rustig leventje, maar dat hij ook in dienst van het evangelie van de Heere Jezus Christus moet uitgaan om die boodschap te verkondigen. En vanwege het feit dat ze er met elkaar van overtuigd raken dat het de wil van de Heere is, gaat iedereen er ook mee akkoord, Timotheus, Paulus, de moeder van Timotheus en iedereen die hem kent en die hem misschien wel in Lystra had willen houden omdat hij daar ook nuttig werk had kunnen doen. Maar nee, Gods wil beslist en dus gaat Timotheus met Paulus mee op zendingsreis. Zover waren we gekomen met het leven van deze man. En dan is hij tijdens die tweede zendingsreis van Paulus voorlopig nog alleen maar een metgezel. Wij lezen van enige activiteit van Timotheus die eerste periode helemaal niets. We moeten met elkaar nu een ogenblik naar het boek Handelingen om te zien hoe de ontwikkelingen daarna zijn geweest. Wel nu, in het begin van Handelingen 16 wordt ons dan gesproken, verteld dat Timotheus door Paulus is meegenomen. Dan gaan ze verder vanuit Lystra, probeert Paulus, zo lezen wij in Handelingen 16, het woord van God te verkondigen in andere streken in Klein-Azië, maar dat gaat niet. Dat laat de Heilige Geest niet toe. God heeft ook in dat opzicht andere plannen en zijn wil is wet. Zijn woord geschiedt. Ten slotte komen ze in Troas, daar krijgt Paulus een nachtgezicht. Daar concludeert hij met zijn reisgenoten uit dat de Heere hem naar Macedonië, naar de andere kant van de zee roept. Ze zijn gehoorzaam, ze steken over, komen in Macedonië, komen daar in de Romeinse kolonie Filippi. En wat daar gebeurt, dat staat u wel voor de geest. Daar heb je de bekering van Lydia. Daar heb je dat naroepen van Paulus door die slavin met een waarzeggende geest. Daar heb je de gevangenneming van Paulus, de geesteling. Daar heb je die aardbeving. Daar lezen we van de bekering van de stokbewaarder in zijn huis. En dat heeft zich allemaal afgespeeld vlak voor de ogen van Timotheus. Toen is hij al heel snel met de rauwe werkelijkheid van het zendeling zijn in aanraking gekomen. Zo kan het dus ook gaan. Dat je in de gevangenis terechtkomt. En dat je rug doorploegd wordt met de geeselslagen. Zo kan het dus ook gaan. Timotheus is er getuige van geweest. Overigens is hier ook van getuige geweest dat in zulke omstandigheden de Heere de zijne moed en krachten geeft. En dat Paulus en Silas niet versaagd zijn. En dat het woord toch kracht deed. En dat de Heere toch medebrocht. En dat er in Filippi toch een gemeente ontstond. Lydia, de stokbewaarder in zijn huis. En er zijn nog anderen geweest die de Heere, terwijl wij hun namen niet kennen, ook heeft toegevoegd. Na dat verblijf in Filippi volgt het verblijf, Handelingen 17, in Thessalonica. En nu komen wij dichter bij de tekst. In Thessalonica, een stad verderop in Griekenland, heeft Paulus ook het evangelie verkondigd. Daar was het aanvankelijk nogal rustig. Daar kreeg de apostel gelegenheid om zijn boodschap te brengen. Daar werkte de Heere door zijn Heilige Geest ook mede. Maar dan ontstaat er toch onrust. Paulus is daar niet zo lang geweest. Of er begint inderdaad al onrust te komen. De onruststokers zijn ook dit keer weer de onbekeerlijke Joden. En die beroeren de scharen en de oversten der stad. En dan wordt het tijd, zo besluit Paulus, om te vertrekken. Dat gebeurt 's nachts, dus stiekem. Paulus is op de een of andere manier aangeslagen door wat daar gebeurd is. Hij heeft kennelijk in Thessalonica niet diezelfde geloofsmoed kunnen beoefenen die hij in Filippi beoefende. Wat is een mens, wat is een dienstknecht van de Heere, wat is een kind van God toch altijd weer afhankelijk, nietwaar, van wat de Heere geeft en hoeveel de Heere geeft. De ene dag is ook verschillend van de andere. Kon hij in de gevangenis van Filippi midden in de nacht goden de lof toezingen? 'S nachts gaat hij vluchten uit Thessalonica. Ze komen daarna in Berea, Paulus met zijn reisgenoten. Daar gaat het goed. Daar wordt het evangelie verkondigd en daar wordt het onderzocht. En daar ontstaat ook een gemeente. Maar de Joden uit Thessalonica, ze hebben gehoord dat Paulus nu in Berea aan het werk is en ze reizen hem na en ze beginnen daar ook onrust te stoken. En dan wordt het weer tijd voor Paulus om te vertrekken. Dit keer gaat hij alleen. Kennelijk laat hij Silas en laat hij ook Timotheus achter in Berea. Misschien dat voor hen de grond niet zo heet is en kunnen zij daar nog wel enige tijd blijven. Maar dan krijgt Paulus van dat besluit al spoedig spijt. En voordat hij goed en wel onderweg is naar Athene, geeft hij aan een paar die hem een stukje begeleiden de opdracht om ervoor te zorgen dat Silas en Timotheus toch zo spoedig mogelijk bij hem weer zullen komen. Intussen gaan de gedachten van de apostel verder. Nou is hij alleen in Athene. En ik ga dat niet allemaal ophalen, maar wat hij in Athene meegemaakt heeft en hoe hij daar door die stad gelopen heeft en hoe zijn geest in hem ontstoken was toen hij al de afgoderij daar in Athene zag met op elk kruispunt een afgodsbeeld of een altaar. En toen heeft hij goed gevoeld wat het was om alleen te staan in zo'n heidense omgeving. En toen heeft hij gemist de gemeenschap der heiligen. En toen heeft hij met reikhalzend verlangen uitgezien naar de komst van Silas en Timotheus. Maar er was nog wat anders wat in de geest van Paulus was gaan beginnen. Want, en dat zegt hij in de tekst die we vanmorgen voor ons hebben uit 1 Thessalonicense. Dat zegt hij als hij daar aan de Thessalonicense bericht doet. Dat hij eigenlijk zo'n hartelijk verlangen, zo'n sterke begeerte heeft gehouden naar die jonge gemeente die in Thessalonica was begonnen te bestaan. En er zijn allerlei vragen bij de apostel opgekomen. Mocht ik daar wel zo snel weggaan? En hoe zullen ze dat uitleggen? Zullen ze me beschuldigen van lafheid? En hoe gaat het nu met hen? Want als daar de onlusten begonnen en de onrust opstak en de vervolgingen en de verzoekingen begonnen, zijn die jonge christenen, en ze waren nog maar 10, 20, 30 dagen op de weg des levens, zijn die dan in staat gebleken om aan die verzoekingen weerstand te bieden? Zijn ze in staat gebleken, is hun geloof zo echt, zo sterk, zo van goddelijke oorsprong, dat zij door de verzoeker niet zijn meegesleept? En dat wekte in het hart van Paulus het verlangen om terug te gaan naar Timotheus en ze opnieuw te bezoeken. En hij heeft een paar keer geprobeerd. Zo schrijft hij in vers 18 van hoofdstuk 2 van 1 Thessalonicense. Hij heeft een paar keer geprobeerd, hij heeft zijn plannen gemaakt en hij heeft ze ook proberen uit te voeren. Maar waardoor, ik weet het niet. Er waren factoren die hem verhinderden. Hij kon niet. En wat dat dan voor factoren geweest zijn, laat de apostel daar verder over zwijgen. Maar hij heeft duidelijk gezien dat het de duivel was. Satanas heeft ons belet. De duivel stond het hem niet toe om naar Thessalonica terug te keren. En toen werden de vragen niet minder, maar meer. Want hoe moet dat nou? En waarom mag hij niet? En is dat, en wat kan een mens dan allemaal niet gaan denken, nietwaar? Als de dingen je bij de handen afbreken en als dit plan mislukt en als je dat voornemen gehad. En de apostel heeft daar de zegen van de Heere over gevraagd, ongetwijfeld. Maar dan gaat het toch niet door. Dan kan een mens gaan vrezen, de Heere keurt mij af, de Heere keurt mijn werk af, de Heere keurt af dat ik uit Thessalonica gegaan ben. En hoe moet het nou met die mensen die verder nog maar zo weinig weten en zo weinig onderricht zijn in de waarheden van Gods woord? En toen kwam Timotheus en met Silas. En toen hebben ze met elkaar overlegd. En toen is het plan al snel gerijpt dat Timotheus terug moest naar Thessalonica. En Paulus zegt, ik had je graag bij me gehouden. Maar ik heb toch liever dat ik alleen in Athene blijf, hoe eenzaam het dan ook is. En hoeveel moeite ik hier ook ontmoet, ik heb toch liever dat ik alleen hier in Athene blijf en dat jij toch teruggaat naar Thessalonica. Ik kon die begeerte niet langer onderdrukken, schrijft Paulus in zijn brief aan de Thessalonicenzen. En hij schrijft het zelfs twee keer in vers 1 en in vers 5. En Timotheus is gewillig om te gaan. En dat wordt nu zijn eerste opdracht die hij alleen moet verrichten. Zijn eerste opdracht. En hoe heeft hij die nou aanvaard? Kunt u zich dat voorstellen? Iemand, en we hebben dat al eens gezien, iemand die van nature nou niet de meest moedige en dappere was. Die toch wat schuw was in zijn karakter. En toch al betrekkelijk snel de neiging had om zich wat terug te trekken en achter een ander te verschuilen. En dat was natuurlijk helemaal niet zo moeilijk, die eerste periode van die reis die hij met Paulus maakte. Want toen kon hij, als hij al wat moest doen, kon hij altijd terugvallen op zijn grote meester Paulus. En hij kon altijd, als het ware, in zijn schaduw gaan staan. Dat gaf hem een veilig gevoel. Maar dat kan hij nou niet meer. Hij moet opdracht gaan verrichten en daar in Thessalonica gaan werken. En dan kan Paulus wel vinden dat hij geschikt is. Dan kan Paulus wel van mening zijn, Timotheus, dat kun je wel doen en dat moet je ook doen. En ik geloof dat de Heere dat van je vraagt. Maar gelooft Timotheus dat nou ook? En hoe zullen ze daar in Thessalonica over denken? Hoe zullen zij daar tegen Timotheus aankijken? En zullen ze die Timotheus aanvaarden? Ze hebben hem even leren kennen, maar veel weten ze nog niet van hem. En er is ook nog niet veel werk door hem verricht. Er is nog niet veel uit zijn handen gekomen. Van zijn prediking, als hij die al gedaan heeft, is ook nog maar heel weinig bekend. En hoe hij in zijn pastorale zorg tegenover de mensen is, ja, daar weten ze eigenlijk ook niks van. Want het werk was altijd weer Paulus werk. Hoe zullen ze in Thessalonica tegen Timotheus aankijken? En vandaar dat Paulus deze brief schrijft. En aan de Thessalonicenzen bericht dat Timotheus inderdaad aanvaard moet worden. Hij beschouwt hem, en zo benoemt hij hem ook, hij beschouwt hem als een broeder. Vers 2, hij beschouwt hem als Gods dienaar. En hij beschouwt hem ook als zijn medearbeider in het evangelie. Broeder is hij. Dat wil zeggen dat hij van dezelfde geestelijke familie is. Laat dit woord nou maar echt de vulling, de inhoud hebben die het Bijbels gezien heeft. En laat het nou maar niet klinken als zo'n afgeplat en afgezwakte titel die je aan medekerkleden geeft. Iedereen is dan een broeder en iedereen is dan een zuster. Nee, laat het woord nou hebben, de inhoud hebben die het oorspronkelijk heeft. Een geestelijk familielid. Iemand die bij het huisgezin Gods hoort. Iemand die hetzelfde waarachtige geloof deelachtig is. Iemand die leeft, leerde leven uit diezelfde genade Gods. Zo moeten ze tegen Timotheus aankijken. Hij is een broeder van Paulus. Hij is een broeder van alle die de naam des Heren ootmoedig vrezen. Hij is geen vreemdeling, hij is geen buitenstaander, hij is geen een praatchristen, hij is geen naamchristen. Hij is een echte, door God aangenomen in zijn huisgezin. En bovendien niet alleen maar als kind van God aangenomen, ook door de Heere als dienaar aangesteld. Gods dienaar, die net als Paulus in dezelfde evangeliedienst staat. Door de Heere in dienst genomen. Ook in dat opzicht is hij niet de mindere van de apostel. Paulus noemt hem tenslotte ook nog zijn medearbeider in het evangelie. Hij geeft hem die eer dat Timotheus volledig naast hem staat, niet achter hem staat. Daar heeft hij misschien wel een tijd lang zijn toevlucht gezocht, in zijn schaduw, achter zijn rug. Maar hij staat naast hem, mededienaar. Van het evangelie van Christus. En vanwege deze kwalificaties, broeder, dienaar Gods, medearbeider in het evangelie van Christus, is deze Timotheus echt geschikt voor het werk dat hem te doen staat. En dat moeten ze in Thessalonica dan zo ook maar aanvaarden. En dan moet Timotheus in deze hoedanigheid zijn taak gaan verrichten. Wat is zijn taak? Als we de gegevens uit die tekst die ik u genoemd heb bij elkaar voegen, dan is zijn taak tweeledig geweest. Ik begin even met wat we in vers 5 lezen. Daarom ook deze begeerte niet langer kunnende verdragen, heb ik hem gezonden om uw geloof te verstaan. Dat is de eerste. Hij moet het geloof van de Thessalonicenzen verstaan. En dan met het oog hierop, en dat voegt de apostel eraan toe, of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Want het was niet niks wat ze in Thessalonica meemaakten. En dan al zo gauw. Nog maar nauwelijks had daar de boodschap geklonken. En nog maar nauwelijks was daar het evangelie gebracht. En nog maar nauwelijks was de Heilige Geest begonnen met het werk in de harten van die en die. En nog maar nauwelijks was daar een beginnend gemeentelijk leven opgebloeid. En dan komt onmiddellijk de verzoeker. Dan komen de verzoekingen. Dan worden de twijfels gezaaid. En dan wordt er mogelijk ook nog wel geweld gepleegd. Dan is de duivel aan het werk om het gestrooide zaad uit te rukken. Dan stuurt hij de vogels om het zaad weg te pikken. Dan doet hij de zon branden van vervolging en verdrukking om het zaad dat begint op te komen te verdorren. Het is niet gering wat ze in Thessalonica toen hebben moeten meemaken. Heeft, en dat is Paulus' vrees, heeft de verzoeker hen misschien verzocht, afgeleid, tot afval, tot struikelen gebracht, zodat wat Paulus daar gedaan heeft, achteraf nutteloos is gebleken, ijdel, te vergeefs. O ja, toen hij daar was en toen hij dat werk zag beginnen, en toen hij die mensen hoorde spreken, en toen hij dat geloof ontwaarde, toen heeft hij dat voor waar gehouden. Toen heeft Paulus geloofd dat het werk van de Heere zelf was, dat zichtbaar was in die en in die, en dat hoorbaar was in het getuigenis en in de belijdenis van verschillende mensen daar. En toen heeft hij hun betrokkenheid bij het woord gezien. Toen heeft hij gezien dat dat woord kracht deed. Toen heeft hij gezien hun gewilligheid om het heidendom te verlaten, zich van de afgoden te bekeren en nu alleen de levende God te dienen. Maar Paulus heeft genoeg kennis van het menselijk hart, van zijn eigen hart en van wat hij zo om zich heen ziet, om te weten dat het niet alles goud is wat er blinkt. Dat de dingen soms wel heel mooi kunnen lijken, maar dat het daarna toch weer verdwijnt. Paulus heeft gezien met eigen ogen wat de Heere Jezus heeft uitgebeeld in de gelijkenis van het zaad en de verschillende soorten grond. Hij heeft gezien dat er soms veel belovende dingen zijn, dat het zaad opkomt. Dat er een plantje zichtbaar wordt, hoe klein ook nog maar. Leven, zo lijkt het. Maar het is maar voor een tijd. Paulus weet dat, dat als de verdrukking en de vervolging komt, velen weer afvallen. En is dat mogelijk gebeurd? Dat is de vrees van zijn hart. En hij kan zich niet zomaar even via een telefoongesprek op de hoogte stellen hoe het nou was. Zo ging dat in die tijd niet. En als je al met elkaar correspondeerde, dan duurde het weken voordat je antwoord had. En zodoende heeft hij al die tijd in onrust doorgebracht. En nou moet Timotheus, zo zegt de tekst, het geloof gaan verstaan. Daar is voor nodig dat Timotheus kan luisteren. Dat als hij daar komt en hij de mensen ontmoet, luistert naar wat zij zeggen. En dat hij ook de gave der onderscheiding moet hebben en gebruiken. Om te luisteren in wat zij zeggen, is het waar of is het niet waar? Is het goud of is het namaak? Is het werk van de Heere? Of is het mensenwerk? Lijkt het er alleen maar op? Of is het dat nou eigenlijk ook? Om uw geloof te verstaan. En dat vereist van Timotheus dat hij inderdaad luistert, dat hij in alle bekwaamheid zichzelf overtuigt van het antwoord op de vraag, is het van God of is het dat niet? Dat is de eerste opdracht. De tweede opdracht vindt u in vers 2 geformuleerd. Ik ga nu even terug in dit hoofdstuk. We hebben gezonden Timotheus, onze broeder en godsdiener en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u te versterken en u te vermanen van uw geloof. Dus behalve dat Timotheus zijn oren open moet hebben om dat geloof te verstaan, moet hij ook spreken. Moet hij ook zijn mond gebruiken om hen te versterken. In geval dat het zal blijken dat het werk des Heren daar echt begonnen is. En dat de verzoeker uiteindelijk niet geslaagd is in zijn boos voornemen. Moet Timotheus nu het woord van God gaan verkondigen. Door en met de bedoeling om hen te versterken. En aan te sporen. En te vermanen om bij de Heren te blijven. En hoe kan Timotheus dat doen? De broeders daar versterken aangaande hun geloof. Waarmee moet het geloof versterkt worden? Niet met zijn opvattingen. Niet met wat hij ervan vindt. Maar met, ja toch alleen maar met het woord van God. Waar onderhoudt de Heere het geloof van de zijnen mee? Waar voedt hij hun hongerige ziel mee? Wat is de spijze waardoor ze verder kunnen gaan? Wat is de kracht, het geheim ten diepste van hun leven? Van hun staande blijven, ook in de uren der verzoeking. Altijd alleen maar dat onfeilbare beloftewoord van de Heere. Dat woord van Gods trouw, van zijn volharding, van zijn zorg, van zijn eeuwige liefde, van zijn onwankelbare en onveranderlijke raad. Dat is het enige waar een mens op steunen kan. En waardoor in onze zwakheid zijn kracht wordt volbracht. En de vermaningen die Timotheus dan moet uitspreken, zullen altijd weer gericht moeten zijn op: blijf bij dat woord, zoek het in dat woord, onderzoek de schriften, want die zijn het die van Christus getuigen. En natuurlijk, en dat wordt er dan wel niet bij gezegd, maar als Timotheus op deze manier versterkend en vermanend bezig is daar bij de gelovigen in Thessalonica, dan zal dat ongetwijfeld gepaard gegaan zijn met het gebed. Dat heeft hij zijn leermeester ook zien doen. Paulus die in het gebed ging. Die Paulus die in zijn brieven zo menigmaal getuigt dat hij zijn knieën buigt en dat hij gedurig de zorg voor al die gemeenten op zijn hart heeft en die ze allemaal maar weer bij de troon der genade brengt. Deze Paulus is ook in dat opzicht voor Timotheus een voorbeeld geweest. En ongetwijfeld is dat werk dat Timotheus daar moest doen een zaak geweest, vergezeld van gebed. En als ze dan met vragen komen: Timotheus, kun je nou vertellen waarom ons dit overkomt? Timotheus, kun je ons nou vertellen? Dan kan Timotheus alleen maar zeggen wat Paulus ook al gezegd heeft, en daar schrijft hij in deze brief ook over, dat wij ertoe gesteld zijn, vers 3, om verdrukt te worden, om verzocht te worden. Want ook toen wij bij u waren, voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is. En gij weet het, je hebt het zelf ondervonden. Dat is niet vreemd. Het is niet vreemd dat als een mens de goede keuze mag doen, dat er dan allerlei tegenop komt in zijn eigen hart. Want een mens geeft zich trouwens ook niet zo gewillig gewonnen. En er kan wel een goede keus geboren worden, maar daarmee is niet alles direct dan tegenstand overwonnen. Dan blijft er nog heel wat tegenop komen. En dan moet de Heer een krachtig werk doen om dat allemaal neer te vellen. Maar niet alleen van binnenuit, maar ook van buitenaf kan er heel wat van tegenop komen. Je zal uit zo'n heidens gezin het evangelie gehoord hebben. En je zult daar als jongen van een jaar of 18 onder de prediking van de apostel gezeten hebben. Misschien wel stiekem naar hem gaan luisteren. Als je thuis gezegd had dat je naar de apostel ging luisteren, dan hadden ze gezegd: dat gebeurt helemaal niet, maar je wilde toch zo graag. En toen raakte dat woordje. En het kon niet meer zoals het vroeger ging. En dan kom je thuis en dan moet je het vertellen. En dan komt Er al van alles tegenop daar in huis. En ben jij nou, denk je dat... Je zult als vrouw onder de prediking van de apostel gezeten hebben. Of alleen maar van je buurvrouw gehoord hebben. Wat die man daar uit Palestina kwam verkondigen. En dat zaad dat viel in je hart. En je kon het niet meer kwijt. En dan moet je het straks tegen je man gaan vertellen. En die is een puur sangheiden. En die wil er niet van weten. Je krijgt wrijf en je krijgt spanning. En dingen die je vroeger gemeenschappelijk deed, die kun je niet meer gemeenschappelijk doen. Oh, er kan wat tegen opkomen als een mens de goede keuze mag doen. De verzoeker kan dan geweldig tekeer gaan. En wat blijft er dan van over als het dan niet echt is? Als het dan niet blijvend is? Oh ja, ze kunnen met elkaar daar ook de verzoeking gekregen hebben. Iemand begon erover. En een ander pakt dat op en die spint op die draad verder. Ja, nou hebben we daar aan Paulus gehoor gegeven. We waren toch al niet zo erg tevreden meer met die heidense godsdienst. Want die heidense priesters die maken ons ook maar eens wat wijs. En die heidense goden, dat zijn ook zulke respectabele figuren niet. En nou kwam er een boodschap en die leek wel wat en daar hebben we nou gehoord. En nou begint de ellende. Waar zijn we eigenlijk aan begonnen? En zo zijn er de wijfelaars en de wankelmoedigen geweest die geprobeerd hebben de anderen ook mee te nemen. En er was weer een ander en die zei, ja, maar die Paulus. Die Paulus die het ons zo mooi wist te vertellen. En toen er maar een beetje wind op stak, toen was die weg, hè. En de volgende dag zagen we hem niet meer. En toen hoorden we dat hij 's nachts verdwenen was. Dat is ook zo'n held, niet? Is dat wel een man waar je op aan kunt? Is dat wel een man die je vertrouwen kunt? En zo zijn er weer anderen aan het wankelen en aan het wijfelen gegaan. En hoe blijft iemand bij wie het echt is? Tegenover al die twijfelvragen. Tegenover al die dingen die ondermijnend werken overeind. Dan moet je bij het woord zijn. Altijd weer bij dat woord terechtkomen. En dan moet je dat woord onderzoeken totdat de Heere opnieuw dat woord gebruikt om tot je ziel te spreken. Zodat je het weet en weer weet. Ja, toch is het waar. Toch is het echt. En toch is God getrouw. En toch is zijn belofte waar. En toch, hoe het ook gaat. De Heere is de enige die waard is om vertrouwd te worden. Maar vreemd is het niet als die dingen gebeuren. Zo is de Heere bezig tegelijk om enerzijds te schiften. Nou blijkt wat waar is en wat niet. En de Heer is tegelijkertijd bezig om te verdiepen. Want wat echt is, dat gaat in de storm zo'n wortels nog dieper in de grond slaan. En dat blijft nog meer overeind, omdat de Heere het overeind houdt. Nou, dat moest Timotheus gaan doen. Uw geloof verstaan, Thessalonicenzen, en u versterken en u vermanen. En toen is die jongen alleen gegaan. Ja, ik noem hem maar een jongen, want hij was nog zo jong. Toen is hij alleen gegaan. Uit Athene naar Thessalonica. En toen kwam hij daaraan. Het is er toen in zijn hart omgegaan. Beefde zijn hart. Kwamen de vragen. Ja, het is eigenlijk onmogelijk dat dat niet gebeurde. De vragen kwamen op in zijn hart. Paulus heeft me nou wel hierop uitgestuurd. En dit zal nou mijn eerste grote opdracht zijn die ik alleen moet uitrichten. Maar kan ik dat wel? Wie is tot deze dingen bekwaam? Kan ik dat nou echt wel onderscheiden? Kan ik nou echt wel luisteren? Heb ik nou wel echt die gave om te onderscheiden de geesten, of ze uit God zijn of niet? En Paulus heeft gezegd dat ik ze moet versterken. Ach, en ik ben zelf zo wankelmoedig. En ik heb zelf nog zoveel versterking nodig. En ik moet ze vermanen. Wat zullen ze wel denken van me? Als ik daar vermaan om bij het woord te blijven, zullen ze me dan vanwege mijn jonkheid niet zomaar terzijde schuiven? Ik ben tenslotte ook weggegaan toen de grond een beetje te heet werd. Samen met Paulus en Silas. We zijn geen van allen gebleven toen daar de verzoeker begon met zijn werk. Toen Paulus nog bij hem was, kon hij op Paulus terugvallen. Altijd weer. En nu niet meer. Nu niet meer. En toen moest het uitkomen, ook voor hemzelf duidelijk geworden, gaan worden, dat hij die roept, getrouw is en bekwaam maakt. Toen moest het voor Timotheus werkelijkheid worden, wat het is om te staan in de kracht en in de mogendheid van de Heer. En al sta je daar dan alleen, en al kijken ze met glazen ogen naar je, en al kijken ze naar je met de gedachte in hun hart, wat wou jij ons vertellen? Dan sta je nog in de kracht van de Heer. En dan kun je nog niet opzij voor de mensen. Want de Heer heeft je er neergezet. En toen heeft Timotheus het moeten inleven wat het is. Om geen mens meer te hebben om te raadplegen. Om niemand meer te hebben om op terug te vallen. Maar zal hij werkelijk die broeders daar kunnen versterken door ze te wijzen op het onwankelbare beloftewoord van de Heere? Dan moet hij zichzelf eerst ook op dat beloftewoord van de Heere hebben leren terugvallen. En dat zijn enige houvast zijn geworden. En zo is hij gegaan. En dan schrijft Paulus in vers 6. Maar als Timotheus nu van u lieden tot ons gekomen was, en dan is Paulus intussen niet meer in Athene, maar in Korinthe, en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, en dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, alhoewel Paulus toen 's nachts haastig gevlucht is, toch hebben ze goede gedachtenis van hem, zeer begeerig zijnde om ons te zien gelijk wij ook om u lieden, zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood vertroost geworden door uw geloof. Wat een zegen als Timotheus straks bij Paulus komt in Korinthe en ik kan zeggen, Paulus, ik ben er geweest en het is echt, het is Gods werk, het is echt geloof. Satan heeft ze niet overmocht en afgetrokken. Ze zijn gebleven in wat ze geleerd waren. Ook al waren ze nog maar een paar weken lang onderwezen. De Heere heeft hen gesterkt. Maar dat is niet alleen voor Paulus oorzaak van grote blijdschap geweest. Dat is eerder nog voor Timotheus oorzaak van grote blijdschap geweest. Stel u zich voor hoe hij daar kwam in Thessalonica. Met vrees in zijn hart. Niet alleen maar vrees, ook vertrouwen. Een mengeling zou ik zeggen. Hoop en vrees. God stuurt me, God is getrouw, maar, oh ja, dan komt het ongeloof er weer bij. Dan schuift zich dat er weer tussen. Hoop en vrees. En toen kwam hij. Toen ging hij luisteren. Hij ontmoette iemand die hij van kort geleden ook zich herinnerde. En hij gaat vragen. En die man, die kan spreken van de trouw des Heren. Die kan verkondigen dat de Heere goede tieren is. Dat de Heere in zijn ontferming aan hen gedachtig is geweest. En later ontmoet Timotheus een ander. En die vertelt, ja, er zijn er wel afgevallen. Er zijn er wel bij wie gebleken is dat het niet echt is. Maar er is ook een deel overgebleven. Dat niet alleen maar door de verdrukkingen heen gekomen is. Maar dat er ook nog rijper en rijker door geworden is. Er is ook een deel dat geoefend is in deze verdrukking. En als ze het over Paulus hebben, dan hoort Timotheus, ze leggen hem helemaal geen lak op. En ze beschuldigen hem helemaal niet van lafheid. Maar ze hebben goede gedachtenis van Paulus. Want dat was toch de man die dat werk mocht beginnen. Dat was toch het middel in Gods hand om hun harten te veranderen. Dat was toch het middel dat God gebruikt had om hun leven om te zetten. Om hun ogen te openen voor dingen die ze nog nooit gezien hadden. En hun oren te openen voor dingen die ze nog nooit gehoord hadden. Oh, die Paulus, ze hebben sterke banden aan hem. Altijd goede gedachten over hem. Ik wou dat hij maar weer eens een keer terugkwam, zeggen ze tegen Timotheus. En Timotheus kan zeggen, hij zou zelf ook zo graag weer bij jullie zijn. En dat kan hij dan vertellen aan Paulus, maar zelf is zijn hart ook opgewekt. Weet u wat dat geweest is voor Timotheus daar in Thessalonica? Het was zijn eerste persoonlijke opdracht om alleen erop uit te trekken. En nou is hij bevestigd in het ambt. Want dat gebeurt dan. Als de Heer het te ervaren geeft, ik heb je daar neergezet. En ik heb je de taak gegeven. En je arbeid is niet ijdel in mijn kracht. Dan kan Timotheus terugziende op dat bezoek aan Thessalonica zeggen, Heere, ik dank u. Want nou weet ik het opnieuw. Het is uw woord geweest. Het is uw werk geweest. Het is uw kracht geweest. U hebt me deze opdracht gegeven. En zo is hij ook rijk vertroost geweest. Maar gemeente, nou nog een paar dingen in de vorm van wat toepasselijke opmerkingen. Het hoort er dus bij voor een dienaar van het evangelie om niet alleen maar te versterken en niet alleen maar te vermanen. Dat is zeker een wezenlijk element, zoals de apostel dat in vers 2 noemt, maar het is niet het enige. En ik denk dat een dienaar van het evangelie toen en nu zijn taak niet volbrengt, in ieder geval niet behoorlijk volbrengt, als hij zich tot die dingen beperkt. Altijd maar weer woorden van troost spreken, altijd maar weer woorden van versterking spreken, altijd maar weer alleen de beloften laten horen, altijd maar weer alleen op dat woord wijzen, altijd maar weer alleen op het volbrachte werk van Christus wijzen en het daarbij laat. Ik zeg niet dat dat onbelangrijk is, natuurlijk niet. Vanzelfsprekend niet. En ik wil het ook nog wel het hoofdbestanddeel van de arbeid in het evangelie noemen. En dat moet ook getrouw gebeuren, dat moet ook naar de schriften, dat naar de mening van de geest gebeuren. Maar er is ook dat andere. Om uw geloof te verstaan. In dat evangelie wordt ons verteld dat het, ik zeg het maar weer met dat spreekwoord, het niet allemaal goud is dat er blinkt. De Heere maakt het ook ons bekend dat er naamchristenen zijn. Dat er mondbeleiders zijn. Dat er veel belovende dingen kunnen gebeuren. Die toch op een teleurstelling uitlopen. En vandaar dat er met de gave van het onderscheid gepreekt en geluisterd moet worden. Niet dat wij kunnen beoordelen ten diepste wat nou echt is en wat niet echt is. Maar de norm van het woord aanleggen. En de toetssteen van het evangelie gebruiken. Want de Heere heeft de normen getrokken. En de Heere heeft gezegd wat bij het ware en wat bij het nagemaakte behoort. Dat is ook een wezenlijk onderdeel van de arbeid van Timotheus in Thessalonica. En dat is een wezenlijk onderdeel van de arbeid in dienst van het evangelie. En daarom mogen de dienaren van het woord en degenen die op een andere manier in het evangelie arbeiden, ambtelijk, wel veel vragen voor zichzelf. En de gemeente mag het ook wel veel voor hen vragen of de Heere ze die gave van het onderscheid zou willen geven. Om moed te hebben om ook eerlijk met de mensen om te gaan. En niet te pleisteren met loze kalk. En niet te vertellen als iemand maar iets moois vertelt, oh, en je legt haastiglijk de handen op. We moeten beproefd zijn. En dat is het vervolgende gemeente. Omdat de duivel de grote verzoeker is. Houdt u daar ook wel rekening mee? Houdt u er rekening mee dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw? Daar hoop ik vanavond wat van te zeggen. Maar ook als een engel des lichts. Houdt u er rekening mee dat de duivel niet anders van plan is dan om zielen te vermoorden en mensen mee te slepen naar het eeuwig verderf. En daar heeft hij dan zo zijn eigen methode voor. In Thessalonica deed hij dat op die manier. En in ergens anders doet hij dat door op een andere manier. Maar hij doet het. En hij doet het met die boze opzet, met dat boze plan in zijn geest om mensen bij het woord van God vandaan te trekken. En zo vallen er inderdaad af. Zo vallen ze hem toe. Zo leiden ze, dat is een uitdrukking die Paulus ergens in een van de brieven aan Timotheus gebruikt, zo leiden ze schipbreuk in het geloof. Zo varen ze op de klippen. Zo komen ze in een draaikolk. Of wat dan ook de oorzaak maar is van de schipbreuk. En de duivel heeft zijn zin. En zo gaat het. Zo gaat het nog. Wat doet hij in uw leven? Een klip? Een draaikolk? Of weer wat anders? Wat is het wat de duivel u voor ogen spiegelt? Wat is het voor mooie belofte die hij u meegeeft? Bedenk. Bedenk dat hij er altijd op uit is om in uw leven voordeel te behalen. En u kunt hem nooit vertrouwen. Als je van het woord van God afwijkt. Als je een eigen koers volgt. Dan kun je denken dat je een eigen koers volgt. Maar je doet de wil des vleeses. En je doet de wil der gedachten. En je volgt de lokstem van de verleider. En die heeft niets goeds met u op het oog. Niets. De mensenmoordenaar is hij. En zou je daar je ziel en zou je daar je zaligheid aan willen geven? Maar omdat hij altijd actief is, en dat wil ik dan maar zeggen, want dat wordt uit onze tekst ook duidelijk, moet de kerk des Heren toch altijd weer door verdrukkingen ingaan. Houd u niet vreemd, schrijft Petrus. En het woord stemt iedere keer weer met elkaar overeen. Houd u niet vreemd vanwege de hitte der verzoeking die over u gekomen is. Als alles rustig gaat in de wereld en als de kerk ongemoeid blijft en als er helemaal niks gebeurt als tegenstand en als je nooit wat ondervindt, dan kun je vragen of dat normaal is. Nee, dat is niet normaal. Zalig zij, zij zo de mensen u haten. Zalig zijt gij als ze allerlei liegende, allerlei kwaad van u spreken. Dat is ook een zalig spreken. Je kan wel zeggen, zalig zijn de armen van geest en dat is een zalig spreken. Zalig zijn de reinen van hart. Maar de Heer Jezus zegt in datzelfde verband, zalig zijt gij als de mensen liegende, allerlei kwaad van u spreken. Dat hoort er net zo goed bij als reinheid van hart. En hongerig en dorstig zijn naar gerechtigheid. Zijn wij daarop voorbereid, gemeente? Of kijken we er nog altijd vreemd van op als onze paarse samenleving, want je hoeft het echte kabinet de schuld niet van alles te geven. Maar als onze paarse samenleving er helemaal op uit is om alles wat van God en van zijn zoon is en alles wat aan hem en aan zijn wet herinnert weg te drukken uit de maatschappij. Kijken we daarvan op? Of zeggen we, ja, dat kun je eigenlijk ook verwachten. Dat is eigenlijk ook heel normaal. Als de Heere zegt, zalig zijt gij als de mensen u vervolgen en kwaad van u spreken. We zijn ertoe gezet, zo schrijft Paulus aan de Thessalonicenzen. En ik heb het je wel verteld. En hoe lang is hij in Thessalonica geweest? Nou, laten we zeggen een week of zes. En toen had hij het al verteld. Toen hoorde dat ook al bij de inhoud van de evangelieprediking. Toen wij bij u waren, hebben wij u voorzegd dat wij zouden verdrukt worden. Gemeente, dat is ook een onderdeel van het woord van God. En we moeten er ons maar op instellen en op voorbereiden. En ons in de kracht des Heren ertegen wapenen. Om te kunnen staan in de boze dag. En dan komt het uit. Wat uw kerkgang betekent. Wat uw christen zijn voor waarde heeft. Wat uw geloofsbelijdenis betekent. Of dat uit God was. Of dat een kerkelijke gebeuren was. Dan komt het uit. Wat ons gebedsleven waard is. Wat het woord van God voor ons betekent. Of het echt is. En dan komt het erop aan. Om standvastig te zijn. Dan moet Timotheus de vuurdoop ondergaan. En alleen naar Thessalonica. En dan komt het er voor hem op aan. Timotheus, en wat is nou je grond? En waar sta je nou? En wie is nou je toevlucht? En op wie valt de mens nou terug? En dan komt het er voor de Thessalonicenzen op aan. Waar is je hoop op gevestigd. Wat heeft God in je handen gelegd waar je mee staande kan blijven? Dan komt het erop aan dat wij op tijd nee zeggen. En dan komt het er ook op aan dat we op een andere tijd ja zeggen. Dan komt het erop aan. En dat is trouwens altijd al zo. Ook als het buiten om ons heen rustig is. Ook als je geen last hebt van brood dat uit je mond gestoten wordt. En mensen die je kwaad aankijken omdat je een christen bent. Ook als je eerlijk jezelf leert kennen. Dan kom je van binnen nogal het een en ander tegen. Dat je soms wankelmoedig dreigt te maken. En soms opstandig dreigt te doen worden. En dan komt het erop aan. De wereld te verlaten. Onze oude natuur te doden. Weet u wat dat is? Daartoe zijn we gezet. Onze oude natuur doden. En in een nieuw, godzalig leven wandelen. Kent u dat ook? En dan komt Timotheus en die komt die vragen stellen. En als je dan in beginsel, zei het dan heel voorzichtig, ja mag zeggen, dat is mij door genade niet onbekend. Ik weet dat ik mijn oude natuur die ik heb leren kennen meer en meer moet doden, maar het doet zo'n pijn. Het geeft zo'n smart. En het gaat zo tegen alles in. Ik weet dat ik in een nieuw godzalig leven moet wandelen. En dat is ook de begeerte van mijn hart. Maar er komt vaak zo weinig van terecht. En dan komt Timotheus naast je staan. En hij zegt, denk eens aan het woord. Het onvergankelijke beloftewoord van de Heer. Het woord dat hij gesproken heeft. Ik. Zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. En dan zegt de ziel in antwoord op dat woord van Timotheus, Heere, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Amen. Psalm 119, vers 67. Wij danken uw grote naam voor het feit dat gij, die het werk begint, het ook voortzet. En dat is in Thessalonica gebleken. Paulus was er ongerust over. En er was ook alle reden toe, vooral als hij ondervond dat de duivel hem tegenhield. En toch, heren, blijkt dan, en dat is een van de verrassingen die gij geeft. Toch blijkt dan dat wat gij begonnen zijt, er tegen kan, ook als de verzoeker komt. Wat van u is, dat gaat nooit meer stuk. Dat kan aangevochten, aangevallen worden. Er kan tegenaan gebotst worden, maar dat blijft staan, want het is van u. Het is een huis dat op de steenrots gegrond is. En dat hebt gij gedaan. O Heere, wat een vertrouwen kan dat geven als we echt op dat woord mogen terugvallen. En als we het mogen ondervinden dat dat woord waarachtig is. Maar wat doet dat ook het gebed noodzakelijk worden om in dat woord te mogen vastgemaakt worden, zoals we zojuist gezongen hebben. Heere, verhoor dat gebed, verhoor dat voor een ieder van ons. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paden mag keren. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast, ai, laat het mij toch nimmer overheren. Heere, heilig uw woord aan onze harten. Geef dat het vrucht mag dragen, dat het zegen mag brengen en dat uw naam erin en erom verheerlijk mag worden. En wilt gij zo uw genadewerk in ons leven doen, bij aanvang en bij voortgang. Heere, mag het bij ons, net als bij de Thessalonicenzen, zo zijn, dat wat er dan aan geloof is, echt is. En waar het niet zo is, Heere, u kunt het nog echt maken. En waar het helemaal afwezig is, u kunt het nog werken. Heere, denk aan ons en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 46 en daarvan het eerste vers. De Heer, de God der... God is een toevlucht voor de zijnen. En de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.